Maar ik ben daar gewoon niet optimistisch over. Ik denk dat als we het klimaatprobleem, als we het helemaal laten lopen, ja, dan zitten we over 100 jaar, ja, volgens mij in een wereld waar echt helemaal niemand blij van wordt.
Yes, leuk dat jullie luisteren. Peter, welkom. Ik denk dat heel veel mensen jouw gezicht herkennen. Voor de mensen die op YouTube kijken en voor de mensen die op Spotify luisteren, denk ik dat ze jouw stem ook wel ergens zullen herkennen.
Ja, dat zou kunnen. Hoewel, ik heb natuurlijk wel een jasje aan nu, maar geen stropdas en zo. En er zit ook geen weerkaart hier achter mij. Dus toch een beetje een andere setting misschien dan hoe mensen me gewend zijn.
Inderdaad. Maar dat is alleen maar leuk, denk ik. Je bent nu al 10 jaar op het NOS te zien als weerman.
Ja, ruim 10 jaar.
Ruim 10 jaar al. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat er eigenlijk allemaal achter zit. Wat jij naast het weerman zijn allemaal doet. En dat is superveel. Je staat bekend als klimatoloog en meteoroloog.
Ja.
En als je aan de leek zou moeten uitleggen wat dat inhoudt, hoe zou je dat dan uitleggen?
Nou ja, bij de NOS ben ik meteoroloog en dan ben ik dus verantwoordelijk voor het maken van een weersverwachting voor vannacht en morgen en de komende dagen. Dus een meteoroloog weet eigenlijk alles over hoe de atmosfeer werkt en hoe het weer tot stand komt. En daarnaast werk ik ook op de Universiteit van Utrecht en daar doe ik klimaatonderzoek. Mm-hmm. Ja, en dat betekent dat je een beetje verstand hebt van hoe het klimaatsysteem in elkaar zit. Ja, ik zeg meteen systeem, want het is eigenlijk een. Ja, klimaat is eigenlijk iets waarbij allerlei verschillende dingen in elkaar grijpen, zeg maar. Dat als er op de ene plek iets verandert, dan gebeurt er op de andere plek ook van alles en nog wat. Dus alles hangt met alles samen in het klimaat.
Ja. Nou ja,
en dat onderzoek ik. En mijn specifieke onderzoek op de Universiteit Utrecht gaat over de grote ijskappen die op Groenland en Antarctica liggen. En die zijn nu aan het smelten, omdat de aarde opwarmt. En hoe warmer het is, hoe minder ijs er overblijft. En daardoor stijgt de zeespiegel. Mm-hmm. Nou, en ik probeer eigenlijk met allerlei onderzoek erachter te komen, hoe snel gaat dat afsmelten eigenlijk? En hoe snel stijgt die zeespiegel dan nu ook? En wat kunnen we dan in de toekomst verwachten?
Mm-hmm. Ja, heel interessant. Sowieso even belangrijk dat je inderdaad hebt uitgelegd wat meteoroloog is, want misschien ben ik gewoon niet heel slim, maar ik dacht dat het ging over meteoren en dat je daar alles over wist.
Ik ook.
Maar dat is wel de oorsprong, want het Griekse woord meteoros, dat betekent iets wat uit de lucht komt vallen.
Oké, dus ik was niet helemaal ongelijk.
De oude Grieken die hadden het gewoon over sneeuwvlokken hadden ze natuurlijk nooit in Griekenland, hè, maar regen en hagel en zo. Okay. Mm-hmm. Dat waren voor hun de dingen die uit de lucht kwamen vallen.
Mm-hmm.
En ja, daar is dus ook het woord meteor komt daar ook vandaan, want dat is ook een vallende ster.
Mm-hmm.
Dus ja, in zekere, het heeft wel heel erg sterk met elkaar te maken. Maar ik weet dus helemaal niks over vallende sterren. Laat dat duidelijk zijn.
Helemaal, oké.
We weten dat we het daar niet over gaan hebben. En dit is niet iets wat je gewoon achter je computer bestudeert. Je bent ook echt daadwerkelijk naar Groenland gegaan, als ik het goed heb.
Ja, dus dat is voor dat onderzoek naar die zeespiegel en zo. Ben ik een paar keer op verschillende plekken geweest. Groenland ben ik 2 maanden geweest. Antarctica ben ik 2 maanden geweest. En Spitsbergen, daar ben ik een paar keer geweest.
Waar is dat?
Spitsbergen is een eilandengroep tussen het noordelijkste puntje van Noorwegen en de Noordpool. Dus echt eigenlijk midden in de Arctische of in de Noordelijke IJszee. Daar liggen een paar eilanden met gletsjers erop.
Mm-hmm.
En die gletsjers, dat is allemaal heel snel aan het veranderen. Dus daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan.
Zou je ons kunnen meenemen in dan hoe een dag in Antarctica uit zal zien als jij aan het werk bent daar?
Ja, het is echt totaal. Het lijkt wel een heel klein beetje op expeditie Robinson, moet ik je eerlijk zeggen. Niet qua comfort, hè, want de tent is best wel comfortabel. Mm-hmm. En het eten is ook gewoon best wel goed geregeld en georganiseerd. Dus je hoeft echt niet honger te lijden en zo. Maar wat het gewoon heel bizar maakt, is dat veldwerk op Antarctica heb ik samen met 1 andere jongen gedaan. Die kwam uit Wales. En samen hebben we 4 weken lang met z'n tweeën in een tentje gezeten. En de dichtstbijzijnde menselijke beschaving was 350 kilometer verderop. Dus we wisten heel zeker dat de dichtstbijzijnde mensen op aarde waren 350 kilometer verderop.
Zo, dat moet wel een raar idee
zijn. Dat geeft gewoon echt een heel afgelegen gevoel.
Ja.
Rust of stress?
Je komt echt in een soort flow dat je alleen maar bezig bent met werken, eten, slapen. Nou, en als het een keer slecht weer was, eventjes een videootje kijken of zo.
Mm-hmm.
Maar je bent alleen maar bezig met het daar zijn. Een beetje wat je... Ik heb net ook de finale van de Expeditie Robinson gezien. En wat je gewoon hoort van die mensen is... Het is heel bijzonder om een tijdje lang gewoon afgesloten te zijn van alle dingen die via je telefoon binnenkomen, waardoor je de hele tijd geconnect bent, zeg maar, mm-hmm. met de rest van de wereld. Mm-hmm. Ja, dat heb je daar gewoon niet. Het is heel overzichtelijk.
Ik ben ook echt van overtuigd dat wij nu in moderne tijd veel te veel prikkels krijgen in vergelijking met vroeger. Ik was bijvoorbeeld ook naar Zwitserland en toen merkte ik hetzelfde, dat we heel erg afgelegen waren.
Ja.
En dat ik het juist fijn vond om gewoon niet aan mijn telefoon te zitten, maar gewoon even buiten te zitten en te kijken naar de bergen. Het was iets, iets ancient of zo. Zou je bedoelen?
Nou ja, maar dat is waar voor mijn gevoel ook mijn voorliefde voor het klimaat en voor de wereld om ons heen, waar dat vandaan komt, dat is een soort van verbinding maken met de wereld om je heen. Mm-hmm. En, en de hele tijd af te vragen, hoe kan dit? Wat zie ik nou eigenlijk? Dus mm-hmm. voor mij is er een soort van drang om te verklaren hoe die wereld er nou precies uitziet en waarom de dingen werken zoals ze werken.
Is dat een beetje je passie achter waarom je überhaupt bent begonnen met je erin verdiepen en deze studie bijvoorbeeld kiezen?
Ja, dat is voor mij echt ik hou sowieso heel erg van dingen uitzoeken. Dus daarom ben ik ook gaan studeren. Omdat ik wil gewoon, als ik iets zie gebeuren, dan wil ik gewoon weten hoe het werkt.
Mm-hmm.
En dat maakt niet uit, dat is met klimaat zo, maar ik ben nu aan het verbouwen in mijn huis en dan zie ik die elektricien, die zie ik dan met draden aan elkaar knutselen en dan denk ik, Jezus, wat doet die allemaal, weet je? Mm-hmm. En dan wil ik gewoon weten van, wat doe jij?
Ja, ja, ja.
Ik wil het weten, want dat weten is voor mij dat is een soort drijfveer.
Gewoon
dat is
leergierig, hongerig informatie.
Echt super leergierig.
Dat is waar wij in de podcast voor staan, denk ik.
Ja, daarom dacht ik kom eens langs bij Bedweters.
Heel leuk, Ik zag ook al dat je bepaalde hobby's hebt, zoals piano spelen en dat soort dingen. Ja. En dat zijn ook hobby's waarvan ik denk, daar moet je wel mentale moeite insteken om dat te kunnen leren, om noten te kunnen lezen en dat soort dingen.
Ja, nee, is ook zo.
Had je die interesse als kind al in natuurkunde of in meteorologie of in het klimaat, in weer?
Ja, dat is. Ik vind dat het moeilijk om te reconstrueren hoe je nou als kind precies dacht. Maar, mm-hmm. maar wat ik wel echt weet nog van vroeger was dat ik als kind echt enorm geïnteresseerd was in de wereld om me heen. Dus heel veel kinderen die lazen bij mij om me heen, die lazen kinderboeken of zo, maar ik las altijd de atlas. Ik had altijd de atlas bij de hand en dan ging ik weer kijken van, oh wauw, in die landen en wat is de hoofdstad van Saudi-Arabië mm-hmm. en gaat er ook misschien toevallig een trein van New York naar San Francisco of zo. Ik was continu bezig met me af te vragen van, hoe zit die wereld nou eigenlijk? Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? En ja, misschien, vroeger had ik ook bedacht dat ik wel de hele wereld wilde zien en zo. Ja,
dat zijn wel tekenen, denk ik, dat je daar een interesse voor hebt.
Ja, ik denk wel dat het daar een beetje begonnen is.
Mm-hmm. Ja, je ziet dat wel vaak bij heel veel mensen, dat als ze gewoon inzoomen naar hun jeugd, dat er altijd wel iets is met wat de passie is die ze nu hebben. Het heeft vaak wel een link of zo.
Ja, er is heel vaak wel een link, dat denk ik ook wel. En ik ben uiteindelijk natuurkunde gaan studeren. En toen was het voor mij nog niet helemaal op voorhand duidelijk dat ik uiteindelijk iets met klimaat of zo zou gaan doen of iets zou gaan onderzoeken. Maar ik begon wel te merken, kijk, natuurkunde gaat van het allerkleinste, hè, dus van atomen en atoomkernen en kernfusie en zo, naar het allergrootste. Dus hè, naar het universum en naar planeten en sterrenstelsels en waar komt materie vandaan en de oerknal. Dus het gaat van super klein naar super groot. En ik merkte wel gewoon dat superkleine, dat raakte niet echt aan mijn passie.
Mm-hmm.
Ja, ik vind het op zich heel interessant om te bedenken hoe een atoomkern eruit ziet. Maar het lijkt me zo frustrerend, want je kunt nooit van je leven
echt zien.
Zie je gewoon een atoom.
Mm-hmm. Ja.
En de andere kant op, ik vind het zo onvoorstelbaar hoe groot het universum is. Bijvoorbeeld het licht wat je ziet van sommige sterren is gewoon 3000 jaar onderweg geweest om hier te komen.
Ja.
Dus wat je nu ziet is al 3000 jaar oud. Nou, dat vind ik gewoon echt mindblowing.
Ik ook, ja.
Maar ik hou heel erg van die schaal die er precies tussenin zit. En dat is de schaal, zeg maar, van de aarde en van de wereld waarin we leven.
Mm.
En dat is namelijk gewoon zichtbaar.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld het klimaat, weet je, het smelten van een gletsjer. Ja, eerst is de gletsjer 10 kilometer lang en dan is hij 8 kilometer lang. Nou, een kilometer weten we allemaal hoe ver dat is.
Ja.
Het is een kwartiertje lopen.
Mm-hmm.
Dus het is, of bijvoorbeeld dat je een onweersbui ziet ontstaan of zo. Dat is een meer meteorologisch onderwerp. Maar mm-hmm. Je kunt het gewoon zien gebeuren. En dat, en dat vind ik eigenlijk het allertofste van het vakgebied wat ik heb gekozen.
En dat je het dan ook dus kan verklaren of zo.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dingen die gewoon gebeuren, je kan het gewoon zien gebeuren.
Mm-hmm.
En dan steeds maar weer die vraag stellen van, Oké, ik zie het gebeuren, maar waarom? Wat gebeurt hier nou? Daarom ben ik gekomen waar ik nu zit.
Mm-hmm. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want bijvoorbeeld, dat heb ik persoonlijk, als ik heel erg veel video's of artikelen ga lezen over de ruimte, dat ik dan een beetje de weg kwijtraak of zo. Omdat het zo enorm groot is.
Ja.
Terwijl dan onderwerpen van wat je echt kan zien in deze wereld, dat is wat meer dichtbij en wat fijner om naar te kijken. Want ik weet, het is ook die realisatiepuntje van universum is zo groot, dus wat zijn wij eigenlijk?
Ja.
Daar kan je zelf wel in verliezen.
Nee, maar soms word je er gewoon duizelig van als je erover nadenkt. Maar zowel de grote dingen als de hele kleine dingen. Weet je, bijvoorbeeld, nou, mijn hand, hè, zo'n gewoon een goed voorbeeld. Daar zitten ongeveer een 6 met 23 nullen. Zoveel atomen zitten er in mijn hand. Het is gewoon 0000000. Je kan je gewoon niet voorstellen hoeveel dat is. En dat is gewoon alleen maar een hand, weet je wel? Dus we hebben het nog niet eens over het hele universum of niks of zo. Het is gewoon zo onvoorstelbaar.
Kan je de microfoon ietsjes naar je toe doen?
Of ik ga wel gewoon iets dichterbij zitten. Ja.
Ook dat soort kleine wetenschappelijke feitjes, die verbazen me ook altijd, dat er dan constant zoveel druk op je schouders ligt of zo. Dat soort dingen. Dat er constant dus overal wordt tegenaan gedrukt. En ja, ik ben geen natuurkundige.
Ja,
dus
misschien
moet ik het daar niet te veel over hebben.
Ja, nee, maar dat is bizar.
Ja, als je over dat soort dingen gaat nadenken. Maar eerst was het dus een beetje een interesse, een passie. Je vond dat leuk.
Ja.
Is het uiteindelijk veranderd naar, dit is belangrijk om te weten. Er zit een waarde aan. Ik heb een soort van plicht om me hierover in te lezen. Bijvoorbeeld dus door problemen met klimaatverandering.
Ja, dat is gekomen terwijl ik klimaatonderzoek aan het doen was. Dus ik ben echt begonnen met klimaatonderzoek. Mijn enige reden om dat te doen was, wat een interessant onderwerp, ik wil hier meer over weten. En toen begon ik er meer over te weten te komen. En toen dacht ik, ho, maar wacht even. Dat klimaat is gewoon echt best wel snel aan het veranderen. Ja, snel in de zin van dat we dat in de vroegere geschiedenis, de afgelopen 100.000 jaar, gewoon echt niet zo snel hebben meegemaakt. Op een mensenleven lijkt het best wel langzaam te gaan.
Mm.
Maar ja, wat er nu verandert aan het klimaat is gewoon echt zo, zo snel als je bekijkt naar de geologische geschiedenis.
Mm-hmm.
Dat ik wel denk van, ja jongens, het is belangrijk dat mensen weten van, dit heeft echt best wel veel gevolgen. En de allereerste gevolgen die we nu beginnen te zien van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld droogte en extreme neerslag en overstromingen, dat is gewoon nog maar het allereerste begin, letterlijk het topje van de ijsberg, van wat nog komen gaat als we die klimaatverandering en dat klimaatprobleem, als we dat niet oplossen.
Mm-hmm.
Dus het is wel gegaan van puur alleen maar willen weten.
Mm-hmm.
En tot op een gegeven moment ook het inzicht kwam van, oké, nu weet ik er een heleboel over. Maar er zit ook een conclusie aan. Hè? Er zit ook oorzaak, gevolg en consequenties.
Hmm.
Nou ja, en dat was wel het moment waarop ik dacht, wat kan nou het beste mijn rol zijn, zeg maar. Nou, ik denk dat, wat ik een beetje kan, is dingen uitleggen en proberen uit te leggen hoe de dingen in elkaar zitten.
Mm-hmm.
Dus misschien is dat dan wel mijn kracht en misschien moet ik dan van daaruit proberen aan mensen uit te leggen hoe het klimaat werkt. En als je weet hoe het klimaat werkt, dan kan je ook begrijpen hoe het verandert en wat voor gevolgen dat heeft. Voor nu, maar ook voor later.
Ja, want wat je net dus ook zei is dat heel veel mensen hebben het dan over klimaatverandering nu, maar dat heel veel mensen die niet geloven in klimaatverandering vaak het argument gebruiken van de klimaat heeft altijd al veranderd.
Ja.
Wat heb jij daarop te zeggen?
Nou, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Mm-hmm. Kijk, het klimaat 10.000 jaar geleden was het hoogtepunt van de laatste ijstijd. Ja, toen was Nederland gewoon één grote kale toendra met bevroren bodem. Er groeiden geen bomen. En de zeespiegel die stond 120 meter lager dan tegenwoordig.
What?
Daar kun je bijna niks. Je kon gewoon over de bodem van de Noordzee kon je naar Engeland toe wandelen. Zo een beetje zo tussen de mammoeten door kon je zo naar Engeland
what
toe.
What the fuck?
Dus ik moet even verklaren. Uh-huh. Kijk, we begrijpen heel goed wat de oorzaak is van die veranderingen. Namelijk, ik ga het uitleggen. Het is een beetje gecompliceerd verhaal, maar ik ga het gewoon uitleggen.
Ja,
we hebben de tijd tenslotte.
Alsjeblieft, ja.
Kijk, we hebben hier, deze microfoon, dat is de zon.
Ja.
En de aarde die cirkelt daar zo elk jaar één rondje om de zon heen. Maar die aarde, die baan is niet helemaal cirkelvormig, maar is een beetje een ellips, dus een beetje uitgerekt, zeg maar. Mm-hmm. En bovendien staat de aardas een beetje schuin. Maar soms staat hij een beetje schuiner dan op andere momenten.
Oké, dat wist ik ook niet.
Nou, dat is allemaal waar. En dat betekent, waar dat concreet op neerkomt, is dat er op bepaalde momenten in de geschiedenis van de aarde valt er een beetje meer zonlicht op aarde dan op andere momenten. Dus soms dan schijnt de zon wat feller dan op andere. Dat is eigenlijk de korte samenvatting, ja, zeg maar. Nou, op momenten dat de zon fel schijnt, hè, dus dat er meer zonlicht op aarde komt, hebben we warme periodes. Als de aarde wat verder van de zon afstaat, hebben we juist wat koudere periodes. Mm-hmm. En dat is de oorzaak van de klimaatveranderingen in het verleden. Nou, wat leert ons dat nou, die klimaatverandering uit het verleden? Het gaat echt maar om 1 of 2% verschil in de hoeveelheid zonlicht. En dat kan dus veranderingen veroorzaken van 5, 6 graden temperatuurverschil en 120 meter zeespiegeldaling en stijging. Dus de les die je kan leren door het klimaat uit het verleden te bestuderen, is dat het klimaat echt super gevoelig is voor allerlei verstoringen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in dit geval, of in het verleden, was dat de hoeveelheid zonlicht die op aarde terechtkwam. Mm-hmm. En nu hebben we een totaal andere verstoring.
Industrialisatie.
Dat is de uitstoot van broeikasgassen. Kijk, wat die broeikasgassen eigenlijk doen, hè, je hebt de aarde zo, dat zonlicht dat komt op de aarde terecht, die verwarmt de aarde, hè, net zoals dat een verwarming ook warm wordt als er warm water doorheen stroomt. En die aarde die begint dus zijn warmte weer uit te zenden naar de ruimte toe. Maar die broeikasgassen die werken eigenlijk als een soort deken. Dus die houden die warmte tegen en die sturen een deel van die warmte weer terug naar het aardoppervlak. Ja. Dus hoe meer broeikasgassen, hoe dikker de deken die om de aarde heen zit. En dus hoe warmer het wordt. Mm-hmm. Dus hoe meer broeikasgassen, hoe warmer. En dat is nu aan de hand, want we hebben inmiddels bijna 50% meer broeikasgassen dan 150 jaar geleden. Dus toen de industriële revolutie begon, hè, dus toen in Engeland de allereerste steenkolen werden ontgonnen en de treinen op steenkool begonnen te rijden en zo. En later aardgas natuurlijk ook in Slochteren in Nederland. Hè. Mm-hmm. En aardolie in begin 1910, 1920 in Amerika, toen dat echt werd ontdekt. Ja, die brandstoffen, ja, die zijn fantastisch. Die hebben ons heel veel gebracht. Mm-hmm. Maar het afvalproduct van het verbranden van steenkolen en olie en gas is die CO2. En dat zit nu allemaal als een soort afval in de atmosfeer. We maken een hele hoop stappen.
Nee, dit is een goede uitleg. Want ik denk dat dit voor heel veel mensen een duidelijker beeld heeft geschetst. Dat broeikasgassen een deken zijn op de aarde en warmte beter vast laat houden op de aarde. En dat is een probleem. Ja. Daardoor warmt de aarde op.
Ja, dat is eigenlijk de korte samenvatting. En van nature was er altijd al wel CO2 in de lucht. Dat is eigenlijk de reden dat überhaupt leven kon ontstaan. Want planten hebben CO2 nodig om op te nemen, om te groeien.
Ja.
Dus er was altijd wel een natuurlijke hoeveelheid CO2. Maar daarbovenop heeft de mens de hoeveelheid CO2 met 50% laten toenemen in de afgelopen 150 jaar, zeg maar.
Ja.
En is de stijging van percentage nu minder geworden? Als in, want je had het net over steenkolen. Zijn die erger dan wat we nu gebruiken? Of niet?
Nee, er wordt nog steeds bij het opwekken van energie wereldwijd best veel steenkool gebruikt. Dat is wel op zijn retour. Maar gas en olie bijvoorbeeld gebruiken we nog steeds heel erg veel. En het gebruik daarvan neemt eigenlijk nog maar nauwelijks af.
Ja.
Dus we moeten jammer genoeg concluderen dat niet alleen stijgt de hoeveelheid CO2, maar de stijging gaat ook nog steeds sneller.
Exponentieel is dat dan?
Nou ja, bijna exponentieel. Maar dus elk jaar komt er meer CO2 bij.
Ja,
terwijl de bedoeling, de bedoeling is dat er geen CO2 meer bij komt.
Ja.
Is dat mogelijk?
Want je hebt volgens mij.
Ja, dat gaan we zien over 30 jaar.
Ja, want je hebt altijd landen waar bijvoorbeeld kool goedkoper is. Volgens mij is China een heel groot gebruiker van steenkool nog. En daar is gewoon omdat het zo toegankelijk, goedkoop en veel beschikbaar is. Dus dan we komen zo denk ik een beetje naar wat mogelijke oplossingen zijn.
Ja.
Maar dan kom je al snel bij de vraag van hoe ga je ervoor zorgen dat naast ons kleine landje andere grote landen er ook wat aan kunnen doen.
Ja, precies. Ja,
je gaat al snel de politiek kant inderdaad op.
Ja, zeker.
Ik wil het nu eigenlijk, als jullie het niet erg vinden, ik ben wel heel benieuwd. We hadden net een boek van Elon Musk daar staan. Ik denk veel mensen van ons leeftijd. Precies, die hebben we even verplaatst.
Dus ik heb hem een klein beetje verstopt. Ja.
Want ik denk heel veel mensen die bezig zijn met dit soort onderwerpen, met de ruimte of met klimaat of energie, denken al snel aan een ondernemer als Elon Musk.
Ja.
Ik dacht zelf ook dat hij wel iets goeds bij wil gaan.
Jij denkt dat hij de wereld gaat redden.
Ik dacht dat hij wel een goede visie had. En ik vertrouw hem wel met zijn visie. Maar ik sta altijd open om mijn gedachten te veranderen. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij denkt over zijn missie en wat hij doet.
Ja, misschien zal het je een beetje verbazen. Maar ik denk dat Elon Musk de wereld kapot maakt.
Oké. Leg uit.
Ja, nee. Nou, kijk. Daarvoor moeten we eigenlijk even een kleine stap terugzetten en bedenken van wat is nou eigenlijk het probleem. Klimaatverandering is, ja, dat klinkt een beetje gek. Ik ga het zo uitleggen wat ik bedoel. Maar klimaatverandering is eigenlijk niet het probleem. Het probleem is dat we op dit moment veel meer van de hulpbronnen van de aarde vragen dan dat de aarde ons kan teruggeven. En dat merk je op allerlei vlakken. Hè? Dus we putten de aarde uit omdat we, we openen mijnen en we halen alle metalen eruit. We halen alle steenkool uit de grond, alle olie, alle gas. We vervuilen het water, we kappen de bossen. Het is even lekker depri allemaal, maar dit is wat er in feite aan de hand is. Mm-hmm. We gebruiken een heleboel resources, dus grondstoffen van de aarde. Mm-hmm. Maar die aarde kan het gewoon niet in hetzelfde tempo teruggeven. Mm-hmm. En dat betekent gewoon simpelweg dat er minder overblijft. Nou, waar komt dat door? Dat komt omdat we een soort wereldeconomie hebben gebouwd die gebouwd is op groei. Elke keer maar weer groei. Nog meer groei, nog meer groei. Nog grotere auto's, nog dikkere huizen. Nog rijker, nog hupplepup. En dat betekent dat ik geloof gewoon niet dat hyperkapitalistische ontwikkelingen de oplossing zijn voor het probleem. Mm-hmm. Het echte probleem is dat we gewoon moeten accepteren van oké, jongens, we hebben genoeg welvaart. Hè? We moeten zorgen ervoor dat iedereen een waardig leven heeft. Maar we moeten vooral de excessen proberen uit te bannen, als het ware. Dus extreme rijkdom, dat brengt je niks. Nee. Dat levert niks op.
Volgens mij is hier ook een goed boek over geschreven, The Donut Economy.
Ja, zeker, van Kate Raworth. Dat gaat precies daarover. Ja. Er is ook een Nederlands boek verschenen laatst. Dat is jammer genoeg iets minder populair, maar dat gaat over limitarisme. Okay. Het komt erop neer dat de gedachte van, het is die donut, dat is een mooi idee. De donut is een ring. Oh, sorry. Is een ring. En de binnenste ring is eigenlijk de minimale levensvereiste, hè, om gewoon een prima, gelukkig leven te hebben. Mm-hmm. En zit een bepaald minimum aan. Hè. We hebben in Nederland gemerkt dat er best wel veel mensen zijn die onder dat minimum doorzakken. En dat is een verklaring voor dat er gewoon best wel heel veel Nederlanders gewoon best wel boos zijn. Omdat ze gewoon niet een menswaardig bestaan kunnen hebben. Omdat er gewoon te veel bezuinigd is. Te weinig, te lage uitkering. Dus je moet ervoor zorgen dat er voldoende is. Mm-hmm. Maar het is helemaal niet gek om ook te praten over een maximum aan rijkdom en aan geld en aan vermogen. Want laten we heel eerlijk zijn. Stel je voor jullie winnen 20 miljoen euro in een loterij. Nou, dat is fantastisch, hè? Maar geef mij eens eventjes zo, zonder erover na te denken, gewoon een top 3 van dingen die je ermee zou gaan doen.
Auto, huis.
Auto.
Vakantie.
Veel grote auto.
Ja. Vervuilend, ja?
Tesla.
Groot huis met een zwembad. Vervuilend, hè? Dat zwembad moet verwarmd. Veel vervuiling. En wat zei je nog meer? Vakantie.
Vliegen.
Ik wou net zeggen, je gaat vast niet naar Zandvoort op vakantie
en jets,
dan.
Jets dan.
Dus je wil je eigen jet.
Ja. Hoe rijker mensen zijn, hoe meer ze uitstoten.
En nou komen we terug bij Elon Musk. Elon Musk is er volgens mij, ik weet dat niet zeker, maar die is er denk ik van overtuigd dat we de wereld kunnen redden door allerlei kapitalistische oplossingen. Weet je? Kijk, de essentie van en er wordt zelfs ook binnen de Nederlandse politiek en zelfs door heel veel mensen wordt daar, die denken van de oplossing voor bijvoorbeeld duurzame mobiliteit in Nederland, dat is hoe je van A naar B verplaatst. Mm-hmm. De oplossing is dat iedereen zijn benzineauto inruilt en er een elektrische auto voor in de plaats koopt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de oplossing. Je moet eigenlijk omdenken. Waarom moeten mensen zulke grote afstanden afleggen? Nou, dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat alle banen zitten in Amsterdam, om even een voorbeeld te geven. Maar de huizen in Amsterdam die zijn te duur geworden. Dus daarom moet iedereen gaan wonen in Hoofddorp en Alsmeer en in Purmerend. En Lelystad en Almere. En iedereen moet 30, 40 kilometer reizen om op zijn werk te komen. Mm-hmm. Nou ja, maar daar zit dan het probleem. Daardoor heeft iedereen een auto nodig. Ja. Dus de oplossing zit hem veel meer in het herinrichten van je land dan een benzineauto de deur uit en een elektrische auto ervoor terugkopen.
Ja, ja, ja.
En het gaat dus eigenlijk in essentie voor mij, dus die hele, er wordt heel veel aandacht besteed aan, we moeten alles wat we doen, moeten we verduurzamen. En dat moet ook. Hè? Maar we moeten vooral ook even een stapje terug doen en kijken hoe we gewoon ons energieverbruik kunnen verminderen.
Of dingen überhaupt nodig zijn.
Alle energie die je niet hoeft te verbruiken, die hoef je ook niet te verduurzamen.
Dat is een hele goeie, ja. Ja.
Dat is waar. Mijn eerste gedachte gaat dan bij de dingen wat je nu aan het zeggen bent, is omdat heel veel mensen die ook nu aan het luisteren zijn, die zijn best wel competitief en die weten dat landen ook in competitie met elkaar zijn.
Ja.
En mijn eerste gedachte dan is gelijk van, tuurlijk, we kunnen ons land dan wel inrichten op een manier dat het niet meer zoveel zou uitstoten. Maar daardoor zullen we onszelf ook in de ranglijsten van competitie zullen we dalen. Zullen we bedoelen?
Nou ja, maar dat is, het is, in het Engels noem je dit tragedy of the commons.
Mm-hmm.
Vrij vertaald betekent het eigenlijk, kijk, als je met z'n allen het idee hebt dat je in een wedstrijd zit, ja, zodra jij dan stopt, dan verlies je. He, dat is heel simpel. Als iedereen het idee heeft dat hij met een marathon aan het lopen is, ja, degene die dan stopt met rennen, die heeft verloren.
En wat is de wedstrijd?
Maar ik denk, dat is dus de vraag. Wat is de wedstrijd?
Dus dat is de welvaart of zoiets.
Ja.
Ja, dat is de wedstrijd die er al sinds het begin van de mens is, toch? Elke natie wil het grootste zijn.
Dat is wel sinds de Tweede Wereldoorlog, is zeg maar de opkomst van het kapitalisme, die heeft een generatie, daar hoor ik bij, daar horen jullie bij, heeft generaties grootgebracht, voor wie het in hun hoofd zit ingebakken, groei is goed, krimp is slecht. Ik merk dat zelfs bij de NOS. Weet je, als de economie bijvoorbeeld een jaar niet groeit, ja, dan wat is dan de opening van het journaal? Dat is slecht nieuws. De economie is niet gegroeid.
Ja.
Terwijl ik dan denk, stel je voor, we gaan, elk jaar groeit de wereldeconomie met 3%.
Mm-hmm.
Dat betekent een verdubbeling van de wereldeconomie elke 20 jaar. Dus een verdubbeling van hout wat je nodig hebt uit regenwouden. Een verdubbeling wat je nodig hebt van metalen uit mijnen. Een verdubbeling van energiebronnen.
Ja.
Dus het is verdubbeling. Hoe gaan we dat doen? Weet je, de wereld kan ons nu al niet geven wat we nodig hebben.
Mm-hmm.
Over 80 jaar, dan zijn we 3 verdubbelingen verder.
Mm-hmm.
Dan is de wereldeconomie 16 keer zo groot als nu. Waar gaan we 16 keer zoveel grondstoffen vandaan halen? Ik heb gewoon geen idee.
Ja, het klinkt,
dus dit systeem werkt gewoon niet.
Ik ben het ook best wel met je eens. Wat je zegt is ook best wel logisch.
Yeah.
Alleen wat ik dan denk, en dan doe ik misschien woorden in Elon Musk's mond, is dat hij denkt dat het spelletje, dus het systeem, valt niet meer te veranderen. Dus dan zouden moderne oplossingen de oplossingen moeten zijn in plaats van oplossingen van de oudheid. Dus dan teruggaan naar oude systemen, dus dat we eens bezuinigen en gewoon normaal leven en in ons eigen dorpje en stad blijven. Maar hij denkt dat systeem is niet te veranderen, dus laat ik dan nieuwe inventies creëren om het toch wel op te lossen. Want het spelletje, het speelveld blijft zo.
Ja. Ja, ik ben er gewoon heel sceptisch over. Mm-hmm. Weet je, zijn manie om dingen de ruimte in te schieten.
Mm-hmm.
Ja.
En die Tesla ook in de ruimte geschoten.
Ja, zeker. Maar het is gewoon, voor mij is het een toonbeeld van verkwisting van de energie waar we zo enorm zuinig op moeten zijn.
Mm.
Is het hele idee van hoe Elon Musk nadenkt over de wereld en over klimaatverandering in de kern niet ook echt een filosofisch onderwerp? Want Elon Musk die heeft dus als doel, dit is zijn missie, hij heeft volgens mij elke dag een vergadering over hoe die van mensen een multiplanetary species kan maken. Dus hoe kunnen we op Mars wonen?
Ja.
Dat is letterlijk gewoon iets wat hij zegt. Daar heeft hij gewoon meetings voor elke dag.
Ja, maar dat is zijn oplossing.
Ja.
Ja.
Ja, maar is dat ook niet iets, nu komt het dus aan de vraag, wat is belangrijker? Zijn wij, omdat we op de aarde zijn geboren, verplicht om goed voor te zorgen? Of gaat de aarde toch ooit weg en moeten we toch ooit naar een andere planeet? Over een miljoen jaar is de aarde toch. Het is misschien, je kan er filosofisch, het is maar net hoe je erover nadenkt. En vanuit daar kan je dan denk ik op het gebied van klimaatverandering keuzes maken.
Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk gewoon een heel verdrietig uitgangspunt. Dat eigenlijk is Elon Musk al het punt voorbij dat hij nog denkt dat de aarde te redden is.
Hmm.
En dat, tenminste, ik kan me niet, waarom waarom heb je dan een streven naar multiplanetary species? Wat is de drijfveer?
Ja, om dan weer de volgende planeet te verstrooien en dan weer door naar de volgende.
Ja, naar de volgende te verwoesten. En nog, dus het is een spoor van verwoesting, zo zie ik het.
Ik denk gewoon dat hij een humanist is, ik weet niet of je dat zo zegt. Mm. Want hij heeft ook een extreme afkeer tegen bepaalde... Je hebt dus nu ook mensen, dat is ook een opkomst van een filosofie... van mensen die vinden dat de mensheid uit moet sterven... omdat we de aarde zoveel in de weg zitten. Ja, dat er beter geen mensen kunnen zijn.
Dat vind ik veel te ver.
Dat is het uiterste, zeg maar, aan deze kant. En ik denk dat Elon Musk het uiterste aan de andere kant is. En zegt van, het gaat erom dat de mensheid zo ver mogelijk doorontwikkelt... en dat de kans dat wij overleven zo groot mogelijk is.
Ja.
En als je die lijn misschien doortrekt, ja...
Ja, maar de vraag is een beetje... wie zijn dan die mensen waar Elon Musk het over heeft? Want... weet je, het model wat hij voorstaat, hè, een soort hyperkapitalisme eigenlijk. De meeste dingen die hij onderneemt, die vergroot de ongelijkheid. Dus wie zitten er over 50 jaar in die raket naar Mars? Dat zijn de mensen met het allermeeste geld. Hè. Dat is de top 0,01% van de wereldbevolking die het zich kan veroorloven om een nieuw leven op Mars op te bouwen. Maar dat betekent simpelweg dat we 99,99% verliezers hebben.
Mm-hmm. En dat gaat ten koste van u.
Dat gaat gewoon heel erg tegen mijn... Elon Musk staat voor mij voor een ongelijke verdeling van welvaart in de wereld.
Mm-hmm.
Nou ja, en dat... Ik denk dat het essentieel is dat we allemaal een fatsoenlijk leven hebben, maar dat niemand de kans moet krijgen om de wereld voor een ander te verpesten.
Ja.
Dat is eigenlijk, ja, het is misschien ja, heel, het is een enorm anti-sexy wereldbeeld.
Mm-hmm.
Maar het staat precies diagonaal tegenover raketten. Weet je, ook bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, of hè, dat je er zelf dus allemaal gaat zitten en zo. Ja, allemaal helemaal prima. Maar het is een super individualistische oplossing voor een heel ander probleem. Namelijk, hoe komen we met zo min mogelijk gebruik van grondstoffen en ruimte van A naar B?
Mm-hmm.
Ja, en de oplossing daarvoor is gewoon niet een auto die zelf rijdt. Nee, de oplossing daarvoor is gewoon veel beter openbaar vervoer. Bijvoorbeeld.
Wat zou het effect dan zijn als heel de wereld met een elektrische auto zou rijden? Zou het echt verschil maken?
Want je hoort vaak het argument dat elektrische auto's slechter zijn voor het milieu dan benzineauto's. Om de batterijen en het lithium wat erin gaat volgen.
Nou ja, kijk. Op zich is het zo. Ik kan hier 100.000 dingen over zeggen. Maar ik zal er één ding over zeggen. Kijk, op zich is het zo dat een elektromotor is veel efficiënter dan een benzinemotor. Want als jij gaat tanken. Dan je tankt voor 100 euro bijvoorbeeld. Hè? Nou, met de huidige benzineprijzen zitten zo 100 euro hè, in je tank. Dus je tankt voor 100 euro. Volgens de natuurkunde is het heel simpel. 75 euro van die 100 euro, die wordt verbruikt om jouw motorblok op te warmen. Die gaat gewoon verloren, hoeps, aan warmte. Ja, als je naar eind hebt gereden en je legt je auto gewoon op de motorkap, die is gewoon superheet.
Mm-hmm.
Ja, dus 75 euro gaat naar het verhitten van je motor.
Ja.
En maar 25 euro, dus 25% van alle brandstof, die brengt je echt daadwerkelijk van A naar B. Dus een benzinemotor, een verbrandingsmotor, is super inefficiënt. En een elektromotor is super efficiënt. Dus 100, er komt geen warmte bij vrij, niks. Dus in dat opzicht, een elektrische auto, die verbruikt maar de helft van de energie als een benzinemotor.
Dus het gaat meer over de efficiëntie.
In dat opzicht is het winst.
Mm-hmm.
Maar goed, het nadeel is natuurlijk wel dat, oké, prima, we hebben betere efficiëntie en zo. Maar de downside is wel, die accu's die moeten weer ergens vandaan komen. Elektrische auto's, de ontwikkeling in batterijtechnologie gaat zo snel. Het is een beetje net als met je iPhone. Je gaat echt niet na 5 jaar je iPhone een upgrade geven. Nee hoor, die gooi je weg en je koopt een nieuwe die 5 keer zo snel is. Nou, en dat gebeurt er op dit moment ook met die elektrische auto's. Op zich, het idee is natuurlijk, ze kunnen de benzineauto's vervangen, is supergoed. Maar in de praktijk komt het erop neer. Ik heb zelf een elektrische auto. Nou, die ga ik straks tweedehands proberen te verkopen. Maar ja, die levert er gewoon echt minder op dan ik 5 jaar geleden had gedacht. En dat komt simpelweg omdat de nieuwe elektrische auto's zoveel meer kunnen dan wat ze 5 jaar geleden konden.
Ja, echt consumentencultuur.
Ja, dus het is echt weer, het is wegwerp.
Ja.
Ja, dus we creëren iets wat op zich energie-efficiënter is. Maar er wordt een enorme wegwerpcultuur omheen gecreëerd.
Denk je wel dat er meer pro's zijn dan cons met elektrische auto's?
Ja, per saldo wel. Okay. Ja, en dat heeft ook te maken met andere dingen dan echt alleen maar CO2 en zo. Mm-hmm. Maar dat heeft ermee te maken dat elektrische auto's, dat daar bijvoorbeeld ook minder fijnstof, minder roet bij vrijkomt. En dat betekent dat zeker in de bebouwde omgeving en rondom wegen en in stadcentra en zo de lucht wel echt schoner wordt.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel echt een bijkomend voordeel.
Mm-hmm. Want ze hebben nu toch ook, ik weet niet of het hiermee te maken had, maar ze hebben nu 30 kilometer puur in Amsterdam, toch? Hebben ze dat gedaan voor klimaat?
Nou, daar hebben ze denk ik vooral gedaan voor verkeersveiligheid.
Oh, okay, ja, okay.
Op de snelwegen is er wel echt een groot verschil in tussen 130 en 100 rijden en dat soort dingen. Ja. Qua uitstoot.
Ja.
Maar 30 en 50 weet ik niet zeker.
Dat is ook weer natuurkunde. Super interessant. Want als jij met je auto 100 km per uur rijdt, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Je bent aan het vechten tegen de wrijvingskracht.
Frictie.
Ja. Dus als je nou 100 en die frictie, die zeg maar voor elke, als je twee keer zo hard rijdt, dan wordt de weerstand, de frictie, die wordt vier keer zo groot. Ja. Dus dat gaat kwadratisch.
Dus dat is wel exponential.
Ja, dus dat, nou ja, bijna exponentieel. Ah, dus ja. Dus wat je krijgt is als je 130 rijdt, dan moet je rijdt dan maar 30% harder dan wanneer je 100 rijdt. Maar je verbruikt wel bijna twee keer zoveel benzine.
Mm-hmm.
Ja, dus om die reden is het op zich
niet waard.
Ik snap het op zich wel, hè, want 130, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn ouders die wonen bijvoorbeeld in Groningen en ik woon in de buurt van Utrecht. Ja, het scheelt wel een kwartier.
Ja.
Maar goed, aan de andere kant.
En je ding is, je ziet ook niet het effect voor je gebeuren. Dat is het ook voor heel veel mensen, toch?
Nee, het is niet dat je nu denkt van,
ja, het is niet dat de lucht grijzer wordt achter jou omdat jij 30 kilometer harder ging.
Nee, nou, dat is wel grappig, hè? Wetenschappers die zeggen wel eens tegen, ik heb wel eens een wetenschapper horen zeggen van, was CO2, stonk het maar naar rotte eieren, bijvoorbeeld. Hè? Maar dan hadden we namelijk het hele CO2-probleem. Was al lang opgelost.
Ja.
Of stel je voor dat CO2 groen was.
Uh-huh.
Ja, dan hadden we het hele klimaatprobleem al opgelost.
Ja, omdat je er dan direct last van hebt, in plaats van op de lange termijn misschien.
Nee, ik bedoel, was het maar waar dat je meteen denkt, gadver, CO2, wat smerig. Maar dat is dus niet zo.
Maar China is het nu zo heftig dat je ook met een mondkapje loopt in steden, toch?
Ja, maar dat heeft niet zozeer met CO2 te maken, maar met gewoon alle roetdeeltjes en fijnstof en luchtvervuiling.
Mm-hmm. Oké, maar dat hebben wij niet.
Dat hebben wij hier ook wel.
Ja, maar niet tot die.
Niet zo erg.
Okay.
Ik ben benieuwd wat jij denkt over hoe goed Nederland is ingelezen over dit soort onderwerpen, klimaatonderwerpen en vervuiling.
Nou, dat vraag ik mij ook altijd af. Als ik een lezing geef, of ik vertel ergens iets of zo, dan ben ik eigenlijk toch wel, dan voor mijn gevoel ben ik dan dingen aan het vertellen. Die voor mij echt totaal gesneden koek zijn. En dan ben ik achteraf altijd verbaasd dat zoveel mensen zeggen, ik snap het eindelijk zo. Of wat ontzettend interessant over die CO2. Terwijl ik denk, hallo, dit is het hele. Het hele nieuws gaat alleen maar over klimaatverandering. Hoe kan je niet weten hoe het zit? Dus ik zal dus heel eerlijk zeggen, en dat komt misschien ook wel een beetje mijn missie of mijn drijfveer vandaan. Eigenlijk moeten veel meer mensen begrijpen hoe het zit.
Ja, ik ben ervan overtuigd dat dat ook de basis is van problemen überhaupt oplossen. En ik hoop
kennis.
En ik hoop dat mensen die deze podcast luisteren ook er wat van opsteken aan het einde van de aflevering.
Ja.
Want heel veel onderwerpen over klimaat en vervuiling zijn gewoon, denk ik, niet echt op instapniveau voor mensen. Het is gewoon te moeilijk.
Kijk, en dat is een beetje, want
en je weet niet waar je moet zoeken. Ja. Dat is denk ik ook een hele goeie.
Ja, wie vertrouwt
die twee dingen?
Ja.
Dus die twee dingen zijn heel moeilijk. Namelijk hoe leer je dit?
Ja.
Zeg maar. Er is niet een vak. Ik bedoel, je leert Engels.
Mm-hmm.
Goed. Dus je leert Engels, leer je op school en door YouTube te kijken en zo. Maar waar leer je klimaat?
Nee, exact. En ik denk dat daarom ook een studie, daarom zeg ik ook tegen iedereen, daar is mijn gedachte echt over veranderd. Dat studeren wel echt heel nuttig is, omdat je ook leert wetenschappelijke artikelen te lezen. En het internet staat gewoon zo erg vol met bronnen waarvan je niet zeker weet of ze echt waarheid bevatten. En de universiteit leert je toch wel een beetje om in te zien van, oké, dit is waarschijnlijk, dit hangt meer richting de waarheid dan iets anders.
Ja, je leert een beetje een gevoel krijgen voor wat zin is en wat onzin.
Exact.
Ja.
Exact.
Nou ja, maar wat dat betreft, ik begin nu zelf gewoon nieuwe onderwerpen, hoor. Of een beetje iets wat een beetje aanpalend is of zo. Kijk, ik maak me, we hebben het net over Elon Musk gehad en zo. Ik maak me ook best wel gewoon een heel klein beetje zorgen over waar de jongeren van nu aan blootgesteld worden. Hè? De exposure via, stel je voor, jij zit YouTube shorts te kijken en TikTok en zo. Ik doe dat zelf eigenlijk niet, maar mijn kinderen die zitten daar ook allemaal op. ja, wat die allemaal voorbij zien komen. Als jij gewoon naar, nou weet je, als je gewoon naar de YouTubers en influencers van nu kijkt, dan lijkt het alsof het hoogst haalbare is. Is heel veel geld en een hele grote auto. En ja, een wereld waarin je er zelf goed uitziet. En nou ja, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja, je krijgt wel een beetje een raar wereldbeeld.
Ja.
Alsof iedereen op zijn 40ste in een Lambo rondrijdt. Hè? Dat, ja.
En als dat soort mensen ook tegen jou zeggen dat het klimaatverandering, of dat klimaatverandering niet bestaat of zo.
Ja.
De jeugd is daar wel gevoelig voor.
Ja, nou, het is dus een beetje. Kijk, ik weet niet of daar echt sprake. Er zijn, ik kan het wel, niet beoordelen.
Ja, ze zijn er wel.
Ja, ze zijn er wel, ongetwijfeld wel. Er zal ook wel iets van klimaatverandering, ontkenning en zo plaatsvinden. Ja. Maar het is vooral. Eigenlijk is het nog meer. Je raakt gewoon een beetje een realistisch beeld van op de wereld raak je gewoon een beetje kwijt. Ja. Gewoon voor jezelf. Hè? Wat is bijvoorbeeld, weet je, wat is normaal? Wat is een normaal consumptiepatroon, zeg maar? Dat aan de ene kant. En ja, gewoon. Maar ook dat je dus niet inziet. Hè, dat, nou, weet je, je ziet wel. Ziet influencers, die zie je dan gewoon bijvoorbeeld een weekendje naar. Naar Saoedi-Arabië gaan om, nou, wie voetballen daar tegenwoordig allemaal, voor een voetbalwedstrijd.
Nee, zeker. Sherif en ik hebben het daar heel vaak over. Ja. Van het brengt twee kanten met zich mee. Aan de ene kant is het denk ik iets positiefs, omdat je kan leren van mensen op het internet en misschien geïnspireerd kan raken, gemotiveerd. Ja. Maar aan de andere kant brengt het ook wel, het is een soort dubbelzijdig zwaard. Aan de andere kant kun je ook heel slecht doorvoelen over jezelf.
Ja, nou ja, dat. En de wereld wordt in principe heel groot. He, door op internet filmpjes te bekijken, maak je kennis met alles wat er gebeurt op de hele wereld.
Ja.
Maar dat, weet je, het voorbeeld wat je een beetje krijgt van influencers bijvoorbeeld, is dat het dus ook de normaalste zaak van de wereld is om even een weekendje naar Dubai te gaan om te shoppen en een voetbalwedstrijdje te kijken. Ja. Terwijl een retourtje Dubai, daar moet je gewoon 3 jaar vegetarisch voor eten om die uitstoot daarvan te compenseren. Dus het is hetzelfde als 4 jaar stroom opwekken met zonnepanelen op je dak. Dus een retourtje Dubai is gewoon zo mega milieuvervuilend. Mm-hmm. Maar het wordt zo gewoon gemaakt dat iedereen denkt, oh ja, nou, weekendje naar Dubai, ja, dat is eigenlijk echt de normaalste zaak van de wereld.
Ja, ik denk dat dat weer een filosofisch iets is eigenlijk, als je er heel diep op ingaat. Want dat is, ik ben nu ook een boek aan het lezen, dat heet What We Owe the Future, misschien ken je die. Mm. William McCaskill is een aanrader. Ja. Maar dat gaat over het long-termism en daar heb je het wel eens vaker over. En dat is dus eigenlijk van, als je bijvoorbeeld, een analogie in het boek is, als je op een treinspoor loopt en je ziet glasscherven liggen op het treinspoor, loop je dan door? Of en wacht je tot iemand anders er overheen loopt? Of haal je ze aan de kant en zorg je ervoor dat de toekomstige wandelaars er geen last van hebben? En dat is ook een beetje, denk ik, met klimaatverandering van, ja, iets wat ik vaak om me heen hoor is gewoon van, ja, wij gaan er toch niks meer van merken. Het is moeilijk om je in te beelden in je kleinkinderen. Al helemaal als je gewoon jong bent zoals wij en je hebt geld en je wilt een weekendje een voetbalwedstrijd kijken. Ja. Van hoe ga je dan de discipline hebben om echt te kunnen denken aan de gevolgen daarvan.
En een bepaalde liefde voor de natuur.
Ja, maar dat gaat. Ja.
En ik ben het met je eens dat wel belangrijk is.
Ja, maar weet je waar het voor mij om gaat? Is dat. Hoe leg ik dat nou uit? Ik denk dat die filosofie die je nu zegt, die gaat heel erg uit van je eigen, van het individu.
Mm-hmm.
He, alsof het jouw individuele keuze is tussen jouzelf of bijvoorbeeld jouw kinderen en kleinkinderen.
Ja.
Dat, maar ik vind dat nou eigenlijk bij uitstek een taak van bijvoorbeeld een overheid.
Mm-hmm.
He, een overheid is er in principe voor om de kwaliteit van de samenleving nu te waarborgen, maar ook van de samenlevingen van de toekomst. En long-termism, hè, dus hoe ver gaan we dan rekenen? Hè, gaan we rekening houden met mensen die over 1000 jaar leven?
Ja.
Mm-hmm. Lijkt me niet nodig. Nee. Maar laten we wel nadenken over de generaties, hè, de komende 4 generaties of zo.
Ja.
Ja.
Ik denk dat grote kennis eigenlijk ook grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En ik heb die kennis nog niet helemaal. Nee. Probeer dat wel. Maar als je die kennis eenmaal hebt over hoe slecht het kan zijn over 1000 jaar... ik denk dat je dan ook bijna niet anders kan doen dan ernaar hanteren. Dan er op een goede manier naar handelen.
Ja, maar kijk, ik vind eigenlijk 1000 jaar is eigenlijk te lang.
Mm-hmm.
Maar het klimaatprobleem het verandert nu zo snel dat we het eigenlijk gewoon hebben over mijn kinderen.
Ja.
En mijn kleinkinderen bijvoorbeeld.
Gaan die al dus gevolgen zien?
Ja, ja, nou ja, kijk, we zijn zelf nu zo langzamerhand gevolgen aan het merken. Hè. De droge periodes die worden steeds droger. Het wordt steeds warmer.
Aardbeving in IJsland? Volgens mij.
Ja, aardbevingen staan dan op zich los van klimaatverandering. Maar bijvoorbeeld overstromingen. We hebben 2 jaar geleden een enorme overstroming gehad van de Maas en in Limburg en zo.
Ja.
De zeespiegel die is aan het stijgen. Ja, dat is echt binnen 100 jaar dat dat problematische vormen krijgt. En de zeespiegel is dan nog een lange termijn issue. Maar gewoon het veranderende, extremer wordende weer. Ja, dat is iets van hier en van nu eigenlijk. Ja.
Dus,
nee, ga je gewoon.
Dus wat jij eigenlijk dus net zei, is dat de oplossing niet per se ligt bij de individu. Dat die niet de verantwoordelijkheid per se neemt, maar dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt om bepaalde regels te maken, zodat de individu helemaal niet die keuze kan maken om te vliegen.
Nou, ik denk dat regels en spelregels, die zijn ervoor om ervoor te zorgen dat er een eerlijke verdeling is tussen de mensen die nu leven en de mensen die straks leven. Ja, en niemand anders kan dat doen dan een overheid, denk ik.
Mm-hmm.
Want voor het individu, dat is wat jij zegt, een individu, je kan je eigenlijk bijna niet opzadelen met de vraag, ga ik nu een weekendje naar, we hebben net Dubai, dus laten we New York eens nemen als alternatief. Ik ga wel of niet een weekendje shoppen in New York. En dat doe ik niet. Dus de gedachtegang is dan, nou, ik doe dat niet, want ik gun mijn kinderen ook nog een gelukkig leven of zo. Ja. Weet je? Dat zijn onmogelijke, dat kun je niet naast elkaar leggen. Nee. Zeg maar.
Dus jij zou dan eerder zeggen dat er een soort van beloning moet zitten aan het niet doen, of een soort van extra, bijvoorbeeld een
Die beloning zit hem simpelweg. Kijk, de enige manier waarop we tegenwoordig nog over beloning kunnen praten is over geld.
Ja, exact. Ja. Dus vliegtickets duurder maken is bijvoorbeeld een.
En de alternatieven goedkoper.
Ja.
Dus dan bijvoorbeeld een vakantie in Engeland. Oh, nee, met de boot is dat zo niet goed dan.
Ja,
kijk, waar het om gaat, is dat er zitten nu allerlei hele perverse prijsprikkels. Mm-hmm. Weet je, als je van Den Haag naar Groningen gaat met de trein. Laten we Schiphol nemen, dat is een goed voorbeeld. Hè? Van Schiphol naar Groningen gaan met de trein in de spits zonder korting. Dat is duurder dan vliegen naar Barcelona.
Ja, dat is bizar, ja.
Nou ja, Groningen kost zeg maar 50 euro of zo, retourtje of zo.
Nu je dit zo zegt.
Nou ja, Barcelona ben je een heel eind, denk ik. Als je zeg maar op een regenachtige dinsdagochtend in november naar Barcelona vliegt.
Ja.
Moet kunnen, toch, voor 50 euro.
Ja, Engeland kan je ook gewoon retour 40 euro. Het staat echt helemaal nergens op.
Maar als we dan dus, want het gebeurt wel al, toch? Dat de vliegtickets bijvoorbeeld omhoog gaan. En dat er wel maatregelen, al wat maatregelen worden genomen.
Ja.
Maar dan maak je het alleen maar.
Kijk, om een eerlijkere keuze te maken, eigenlijk zou je moeten zeggen, oké, wat is de oorzaak van de klimaatverandering?
Mm-hmm.
Is CO2-uitstoot. Nou, wat is de oplossing daarvoor? Dingen die veel CO2 uitstoten duurder maken.
Ja.
Nou, maar dan er zijn krijg nu ook allerlei vage uitzonderingen en regels. Dat was dit jaar nog in het nieuws. Er gaat bijna 40 miljard euro per jaar alleen al in Nederland naar subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie. Ja, gaat ons zulke absurde bedragen waarmee we eigenlijk de oplossingen tegenwerken.
Maar als je de prijs van die dingen dus hoger gaat maken, dan maak je het toch alleen maar voor de rijken. Dat zou je bedoelen? Want
maar dat is dus. Ja, kijk, het gaat ook echt hand in hand met herverdeling. Dus ik heb niet de precieze getallen, maar wat ik nu zeg is ongeveer correct. Is dat ongeveer 50% van alle CO2-uitstoot in Nederland wordt uitgestoten door de 5% rijkste Nederlanders.
Ja. Heel gek is dit.
Ja, dus het is zo.
Privévliegtuigen.
Ja, dus maar gewoon de rijkdom, dikke auto's, verwarmde zwembaden, noem maar op. 5 keer per jaar met vliegtuig op vakantie.
Grote huizen inderdaad. Gewoon,
echt grote consumptie hebben we het dan over. En van echt veel. Nou ja, dat. Sorry, waar ging ik naartoe?
Waarom het zeg maar de herverdeling?
Dus die herverdeling die is voor mij essentieel als onderdeel van de oplossing van het klimaatprobleem.
Ja.
Voor de meeste mensen zou klimaatbeleid helemaal niets moeten veranderen in het leven dat ze leiden. Voor 80% van de mensen.
Mm.
Voor sommige mensen, hè, als we die donut er weer even bijpakken, voor sommige mensen zal het een verbetering betekenen. Omdat we, hè, het idee van de donut is iedereen een menswaardig bestaan. Maar de mensen die er heel ver boven zitten, ja, wat geeft hun het recht om zoveel meer van de aarde op te slokken dan alle anderen?
Ja,
vaak dat geld, dat welvaart, dat komt omdat hun zelf bepaalde dingen hebben gecreëerd of gewoon heel goed zijn in dat spelletje spelen, ja, die waar wij in spelen.
Ja, het enige, nou ja, dat is natuurlijk ook, kijk, ik
of
snap
familiegeld.
Het, kijk, het is heel dubbel, hè? Want kijk, nou ja, weet je, alles komt bij elkaar waar we nu over hebben gehad. Maar kijk, ik denk dat van heel veel jongeren en van heel veel mensen is het doel om later veel geld te verdienen. Hè? Om een succesvol bedrijf op te starten. Dat is waar veel jongeren gewoon mee bezig zijn.
Mm-hmm.
Ja. En dat is, ja, dat is wel een belangrijke motor, zeg maar, op zich. Hè? Van motivatie om het beste uit jezelf te halen en zo.
Ja.
Alleen, ja, het punt is een beetje, oké, en dan heb je zoveel geld. Ja, en dan?
Maar denk je niet dat je dan ook een goede verandering kan maken?
Ja,
want nu doen de mensen met geld hebben dus de macht. En die zijn vaak niet voor meer belasting betalen aan vliegtickets en wat dan ook. Dus die zijn eigenlijk niet aan het helpen tegen het probleem.
Nee.
Maar de enige mensen die dan wel kunnen helpen zijn dan toch ook weer mensen met geld. Die aan de andere kant vechten.
Ja, dus dan zijn ze eigenlijk hun eigen probleem aan het oplossen. Die hun hebben gecreëerd.
Ja, ik denk van, ja.
Als 5%, 50% van het probleem heeft gecreëerd.
Ja.
En dan gaan de rijken daarvoor terugbetalen. Dan hebben hun eigen probleem opgelost.
Maar als de oplossing is om een overheid bijvoorbeeld meer in te zetten voor duurzaamheid.
Mm-hmm.
Denk jij dat het altijd werkt? Want ik merk in Nederland gewoon dat er heel veel mensen zich daar dan toch tegen opzetten. Omdat ze voelen alsof ze worden gecontroleerd door de overheid. Of
nou ja, maar sterker nog, ik bedoel, kijk maar gewoon naar de verkiezingsuitslagen.
Ik wou net zeggen.
De partijen die hebben gewonnen, dat zijn de partijen die op zich weinig op hebben met klimaat. Veel belasting, met klimaat,
ja,
noem maar op en zo. Mm. Dus het wordt door heel veel mensen ook gewoon ervaren als bemoeizuchtig. Waar bemoei je je mee?
Ja, en al helemaal dus geld en politiek en klimaatverandering gaat dus hand in hand.
Ja,
en als mensen, mensen hebben het gewoon zwaar gehad de laatste paar jaar, economisch gezien. En dan wordt er nog zoveel geld besteed aan duurzaamheid. En als je dan ook nog bijvoorbeeld niet echt weet wat er speelt.
Ja.
Die mix is al voor mij best wel, dan is het best wel logisch dat je kiest voor een partij.
Het is eigenlijk precies die mix.
Ja.
Waarom, wat echte oplossingen voor het klimaatprobleem in de weg zitten.
Ja.
En dat komt denk ik omdat wij, wetenschappers, maar ook politici, er gewoon niet goed in slagen om een beeld te schetsen van wat het alternatief is hiervoor.
Mm-hmm.
Ik heb het ook niet, hè?
Nee.
Nou, maar wat is
zich, nou, wel, je hebt wel in ieder geval een goede kennis om daar een alternatief
over
te
vormen. Ja, maar sommige vragen heb ik geen goed antwoord op.
Nee.
Ik wil een keertje iets organiseren dat u een debat heeft met iemand die dan de talen opposite vindt.
Ja.
En dan kijken wat daar dan uitkomt.
Ja, dit is een leuke nieuwe opzet voor de volgende podcast-serie. Ja.
Wat ik ook heel vaak mensen hoor horen, het zijn vaak vrienden van mij die weten wel dat klimaatverandering slecht is. Maar het is dan vaak de gedachte van, dit is de prijs die we bij betalen. Zoals je eerst zei, dat financieel hebben we het allemaal heel lastig gehad de laatste jaren.
Ja.
En dan zie je dat extreme subsidies naar klimaat gaan. Terwijl wij het gedacht hebben van, het is een kikkerland. Dus wat zijn de pro's en cons? Dus we betalen zoveel miljard daarheen.
Mm-hmm.
Maar we maken
veranderen.
Zoveel percentage verschil. Terwijl China er helemaal scheid aan heeft. Is dat wat ik bedoel?
Ja.
Dus dat, wat, ja.
Het ligt wel iets genuanceerder dan dat.
Mm-hmm.
Want in China zijn de uitgaven aan duurzame energie in de afgelopen 10 jaar echt geëxplodeerd.
Mm-hmm.
Exponentieel.
Oké.
Nee, maar dat gaat echt gigantisch hard. En ja, met meer dan 1 miljard mensen zet het ook gewoon echt zoden aan de dijk wat ze daar doen in China. Dus de potentie voor verduurzaming is daar gewoon echt heel groot.
Dus dat is wel
er worden
een fabel.
Hele grote stappen ook gezet.
Oké, dus dat is wel een fabel dat China.
Nou, en wat niet. Ja, er zijn allerlei fabels. Want het is ook een fabel dat wij een heel klein kikkerlandje zijn. Want we zijn echt. We zijn zo'n beetje de meeste fossiele. Qua fossiele brandstoffen. Uh-huh. Economie van Europa.
Uh-huh.
En wij leunen echt. Alles wat we doen in Nederland. Hè, van Schiphol tot met de haven van Rotterdam. En de glastuinbouw. En de landbouw. Hè, dus de stikstof, bla 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 en zo. Alles wat wij doen, gedijt bij de gratie van veel goedkope fossiele brandstoffen.
Ja, dat is ook wel degelijk.
Ja, we verdienen gewoon letterlijk ons geld met alle activiteiten die worden mogelijk gemaakt door steenkool en olie en gas.
Het probleem vind ik altijd wanneer mensen zeggen dat wij een kikkerland zijn, is dan neem je een soort van het leiderschap aspect af en die voorbeeldfunctie. Want ik vind juist als land zijnde wil je de voorbeeldfunctie zijn voor andere landen. En als je dan zegt van Nederland is een kikkerland, dan ineens trek je de hele voorbeeldfunctie weg.
Ja, er is een hele grappige cartoon en die gaat over de coalition of countries who contribute little to global warming. En dan zegt bijvoorbeeld de Verenigde Staten, ja, wij doen maar 7%. En dan zegt China, wij doen maar 5%. En dan zegt Nederland, wij doen maar 3%. Dus alle 198 landen in de wereld zijn lid van de coalitie van landen die weinig aan klimaatverandering bijdragen. Ja,
maar dat is toch dat is dus ook geen argument toch eigenlijk van ik ga niks veranderen omdat het toch maar zo weinig invloed heeft. En als iedereen dat denkt, gebeurt er niks.
Nou ja, nee, ik denk dat voor heel veel mensen de argument is van wij hebben het financieel heel erg lastig. Dus kunnen we minder geld in het klimaat investeren en meer geld in subsidies voor jongeren, voor studeren, voor huren, voor bouwen en dat soort dingen.
Dat is wat jij net dus eigenlijk zei.
Ja, zeker.
Van dit is dus dit soort van dit is wat het tegenhoudt. Dat we willen groeien en dat we economisch dat we willen meer mensen studeren, meer economische groei en dat houdt het dus tegen.
Kijk, eigenlijk kan je het geld wat je nu uitgeeft en de dilemma's die er nu zijn over, doen we dat aan klimaatbeleid of doen we het bijvoorbeeld aan huisvesting en huizenbouw en zo. Mm-hmm. Eigenlijk kan je het gewoon perfect vergelijken met gewoon je eigen persoonlijke portemonnee. Want we weten allemaal dat het eigenlijk best wel verstandig is als we elke maand 50 of 100 euro opzij zetten voor een spaarpotje of voor je pensioen of voor onvoorziene uitgaven in de toekomst. Mm-hmm. Maar het moet altijd dat sparen en voor later moet altijd concurreren met dingen die nu een probleem zijn. En met de boodschappen die je nu moet doen en met de wasmachine die nu kapot gaat. Dus we zitten in een soort van crisismodus waarbij de overheid heeft de afgelopen tientallen jaren zo weinig gedaan aan zoveel onderwerpen dat daar een soort van continue crisis is. Er zijn te weinig huizen. Allerlei problemen die nu om een oplossing te vragen. Ja, en dan komen dus de investeringen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld, hoe zorgen we dat Nederland niet op een gegeven moment een keer onderloopt, hè, over 100 jaar. Mm-hmm. Ja, hoe gaan we dat aanpakken? En hoe gaan we zorgen voor een duurzame toekomst? Dat zijn dan toch problemen voor later.
Inderdaad, die stop je dan aan de zijkant.
Je wilt eerder naar die problemen die je nog kan zien. En dan zouden heel veel mensen zeggen van los dan eerst op wat er nu is en dan dat. Maar er komen altijd wel weer nieuwe problemen. Dus dan zit je ook weer vast in die cyclus.
Kijk, een van de argumenten die door voorstanders van klimaatbeleid wordt gegeven is van als we het geld nu er niet aan uitgeven, dan wordt het in de toekomst alleen maar duurder. Hmm. Want de zeespiegel stijgt verder. Het aantal extreme weergebeurtenissen neemt toe. Huizen, bedrijven kunnen op een gegeven moment gewoon niet meer verzekerd worden doordat de risico's voor overstroming te groot worden. Mm-hmm. In de landbouw, opbrengsten worden steeds onzekerder doordat we steeds wisselender weer hebben in de seizoenen. Dus het gaat ook echt om voedselvoorziening. En in Nederland valt het dan nog een beetje mee, maar die 5 miljard mensen in Azië, die moeten ook ergens.
Ja.
Die moeten ook te eten krijgen. Mm-hmm. Wat gaat dat ons kosten in de toekomst?
Ja.
Dus eigenlijk is het niet eerlijk om nu alleen maar te kijken naar de kosten van het huidige klimaatbeleid. Maar je moet het afzetten tegen wat het ons zou kosten als we niks doen.
Mm, dat is een hele goede.
De bon moet sowieso betaald worden. Alleen wanneer is dan beter nu? Dan is goedkoper.
Alle economisch, klimaattechnisch onderzoek wijst uit dat nu iets doen aan klimaatverandering per saldo een stuk goedkoper is, mm-hmm, dan dealen met de gevolgen van klimaatverandering als we het niet oplossen.
Ja. En wat als je meer geld zou investeren in het beschermen van je land tegen de consequenties van klimaatverandering? Ja. Dus dat we klimaatverandering wel laten doorgaan.
Ja, gewoon we geven het op, zeg maar.
We geven het op, maar dan zullen we meer investeren in het verdedigen van ons land, zodat we geen overstromingen hebben. Ja, of Mars. Ja. Maar dan stel je voor, we zouden op aarde blijven, dan echt defensie creëren.
Ja, dus eerder dit jaar is wel een interessant rapport verschenen en dat gaat over zeespiegelstijging. En bij hoeveel zeespiegelstijging komt het eigenlijk op neer, moeten we Nederland maar gewoon opgeven, zeg maar. Mm-hmm. Nou, dat gaat technisch, ligt die grens ongeveer bij 3 meter zeespiegelstijging vanaf nu. Nou, dat klinkt best abstract, maar wanneer is dat? Mm-hmm. Nou, in de worst case scenario is 3 meter zeespiegelstijging over 100 jaar vanaf nu. Dat is de worst case scenario.
Dan is Nederland gewoon game over.
Ja, game over. En het best case scenario, dus bij heel succesvol klimaatbeleid, gebeurt dat ergens over 500 of 600 jaar gebeurt dat eens een keertje. Okay. Dus dan rekken we eigenlijk de levensvatbaarheid van heel Nederland, of in ieder geval het hele westen en noorden van Nederland, rekken we met 400-500 jaar.
Dus waarschijnlijk zal het daar ergens tussenin zitten.
Ja.
En als we kijken in de geschiedenis, want ik probeer me ook echt over dit soort onderwerpen in te lezen, maar ik vind het heel lastig. Maar er zijn wel gewoon heel veel voorspellingen die gewoon uit zijn gekomen of heel dichtbij zaten.
Ja, eigenlijk als je teruggaat naar de klimaatwetenschap, die stond nog in de kinderschoenen in de jaren 80, dus 1980, 1990. Maar als je rekening houdt met de beperkingen die er toen waren op het gebied van bijvoorbeeld rekenkracht met computers om die berekeningen te doen en zo, zijn die verwachtingen van toen eigenlijk behoorlijk goed uitgekomen.
Dus laat staan
dus
wat ze nu
zijn. In essentie begrijpen we eigenlijk de huidige klimaatverandering en waar die vandaan komt, die begrijpen we heel goed.
Ja.
Dus het is geen flauwekul, maar het is zoals het is.
Ik wil eigenlijk iets anders aankaarten, maar nu kom ik op
een
idee.
Zeg maar.
Ja, want ik heb dus heel veel vrienden die zijn niet echt zo van overtuigd dat we wat moeten doen aan het klimaat. En dan gebruiken ze als argument dat er dus dingen zijn geweest in het verleden wat toen een heel groot probleem was. Bijvoorbeeld het gat in de ozonlaag, waar je toen heel veel over hoorde op het nieuws. Ja. En wat nu dan achteraf eigenlijk, waar je nu niet meer zoveel over hoort.
Ja, van waar zaten we zo moeilijk over te doen.
En dan denken dus mensen nu, oh, en het was het gat in de ozon. Ja, je had nog een paar van dat soort dingen.
Ja, zure regen.
Precies
zo,
dat, ja.
Zure regen?
Ja.
Misschien kort dus,
regen wat zuur is.
Nou ja, dat was zeg maar in de jaren 70, jaren 80 en zo, dat zeg maar de atmosfeer, daar zaten zoveel vieze stoffen in, die maakten gewoon de regen die viel gewoon zuurder, waardoor de bodem zuur werd en bossen doodgingen en zo.
Ja, en heel veel mensen hebben dus het gevoel van we worden heel erg bang gemaakt, zodat we
voor een probleem wat eigenlijk niet bestaat.
Ja, of het wordt gewoon overdreven, zodat we wat gaan doen, maar het zal vast wel meevallen, omdat het toen ook meeviel. Maar heb je misschien een antwoord op ten eerste van, want ik heb dus gekeken, er zijn wel daadwerkelijk dingen veranderd en beter geworden, omdat er dingen zijn veranderd, denk ik. Jij zal er meer over weten. En waarom is dit probleem wat we nu hebben met de opwarming van de aarde wel echt gewoon iets waar we met z'n allen naar moeten kijken? En misschien nog als grotere vraag, hoe zie je de impact van dit probleem op de wereld als we niks veranderen?
Ja. Ja, nou, ik moet, om met dat laatste te beginnen, daar ben ik, vergeef me voor de sfeer van de podcast, maar ik ben daar gewoon niet optimistisch over. Ik denk dat als we het klimaatprobleem, als we het helemaal laten lopen, dan komen we, daar hoort voor mij bij, zeg maar, de huidige consumptiemaatschappij, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan zitten we over 100 jaar, volgens mij in een wereld waar echt helemaal niemand blij van wordt. Die dus veel warmer is, veel meer extreem weer, veel overstromingen, zeespiegel die echt delen waar nu heel veel mensen woont, eigenlijk onbewoonbaar maken. En daar komt dan bij, minder voedselzekerheid. Biodiversiteit die aan het afnemen is.
Wat dus bedoelt u daarmee?
Dus gewoon dat er steeds meer diersoorten, plantensoorten en zo uitsterven.
Dus voor mensen om het echt, zeg maar, in hun eigen leven te plaatsen, dat het gewoon niet meer hetzelfde eruit gaat zien. Je kan bijvoorbeeld bepaalde fruitsoorten misschien niet meer kopen, of bepaalde wandelsgebieden worden.
Ja, maar dat het lastige is dat. Kijk, als je het zo praktisch maakt, dan denk je gewoon van, dan eet ik wel geen banaan meer.
Nee,
zeg maar.
Ik vind dat juist best wel een ding van, dan wordt het dus duidelijk van, fuck, door deze dingen die we hebben gedaan, kunnen we opeens geen bananen meer eten.
Ja. Nee, maar voor mij gaat het er echt om, het gaat er gewoon om dat delen van de wereld waar nu veel mensen wonen, die worden onbewoonbaar.
Ja, maar dat gaat dus ook zorgen voor veel emigratie in die landen en dus ook weer voor immigratie in landen zoals Nederland.
Nou, ik ben best wel lang. Kijk, het is een argument wat al best wel lang bestaat. Hè, dus dat er ook een soort van gezegd van, we moeten klimaatverandering stoppen, want anders krijgen we heel veel migratiestromen en noem maar op en zo. Het Nederlandse leger, hè, dus het ministerie van Defensie, schrijft daar ook rapporten over, waarschuwt daar ook voor. Hè, dat echt een reëel gevolg is van klimaatverandering. Ik ben daar zelf altijd best wel een beetje terughoudend over geweest, omdat ik denk, Is migratie, is dat nou dan het grootste probleem van de klimaatverandering? Voor mij is het gewoon, ja, sorry dat ik het zeg, maar gewoon dat we onze wereld aan het vernielen zijn.
Ja.
Met alle pracht en ja, al het mooie wat er op aarde is, zijn we gewoon aan het kapot maken.
Ja.
Dat is gewoon mijn vrees.
En als het dan dus slecht gaat met dit soort landen, van op wat voor manier wordt die mooie aarde vernield? Is het echt bossen gaan uitsterven en
ja,
dus de dieren gaan...
Ja, er zijn bepaalde ecosystemen, zoals het tropisch regenwoud en zoals koraalriffen,
ja.
Zoals het poolgebied. Ja, dat gaat gewoon verdwijnen. Mm-hmm. Dat was er ooit en dat is kapot en dat komt dan ook gewoon niet meer terug.
Ja. Misschien om nog heel even terug te komen op die zure regen en ozonlaag.
Ja. Nou ja, maar goed, kijk, dus ik vind het interessant als argument, want laat nou juist de zure regen en de ozonlaag gewoon hele goede voorbeelden zijn van heel succesvol internationaal beleid. Hè, er is, op een gegeven moment kreeg je het protocol van Montreal-protocol, 1984 of zo. Sorry, misschien is het 1987, dat weet ik niet. Maar we zoeken het op. Maar daar is afgesproken van we gaan gewoon geen CFK's meer gebruiken in koelkasten en in koelsystemen en zo. Dat was eigenlijk het stofje, het chemische stofje, wat de ozonlaag aan het afbreken was. Nou, toen kwam er gewoon een wereldwijd verbod van oké, dat stofje doen we niet meer. Mm-hmm. En sindsdien is die ozonlaag aan het herstellen.
1987.
Dus het, hier.
Bijna.
Dat is dus het bewijs dat internationaal samen optreden tegen een probleem een oplossing is.
Ja, dus als je ergens niet meer van hoort, is het niet per se een teken dat het onzin was, maar misschien dat het is opgelost eigenlijk.
Nou ja, en dat is ook... Kijk, op een bepaalde ironische of sarcastische manier of zo ben ik hier dan ook wel weer een beetje bang voor. Dat ik en andere klimaatwetenschappers zijn dus nu al heel lang op de trommel aanslaan en zeggen, jongens, de wereld vergaat.
Ja.
Ik heb het in mijn zoveel bewoordingen heb ik het bijna tegen jullie ook gezegd. Mm-hmm. En dan over 30 jaar vanaf nu blijkt dat we heel succesvol klimaatbeleid hebben gevoerd. Hè. Zijn de problemen opgelost? Laten we even, ik geloof daarin. Hè. Laten we daarin geloven.
Mm-hmm.
En dan zul je zien dat het verwijt aan onze generatie zal worden van dat waren die, weet je, die boomers uit 1970, 1980 die gingen protesteren en op een Malieveld stonden met hun zielige bordjes, met precies. Greta Thunberg, met die huilie.
Er is niks en dan, gebeurd, was niks
nee, aan terwijl er helemaal niks is gebeurd. Ja. Dan zou ik denken, ja, hallo, dit is de omkering van de situatie. Want juist doordat er zo hard is geroepen, is er wat veranderd.
Ja, zeker.
Ik heb een 2 domme vragen gekregen van kijkers.
Domme vragen die bestaan niet. Nou, ik wil ze wel eerst horen. Nee.
Eentje was over... want je hoort heel vaak over dat koeien poepen en zo, en dat dat iets uitstoot.
Ja.
Heeft dat zoveel effect als dat mensen zeggen?
Ja, dat heeft best wel veel effect.
Was dit een domme vraag?
Nee, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag.
Het heeft dus wel effect.
Ja, het heeft best wel veel effect. Het, vee, dus koeien, schapen, varkens, noem maar op. Mm-hmm. Die stoten onder andere... Nou ja, het is een ingewikkeld verhaal, maar daar waar hun poep en pies bij elkaar komen, ontstaat een chemische reactie. En bij die chemische reactie ontstaat onder andere methaan. En methaan is echt een super... is een soort ultraversie van CO2.
Oh, wow.
Dus het is echt veel schadelijker dan CO2.
Mm-hmm.
En ja, dat gebeurt in de Nederlandse veehouderij, gebeurt dat. Dat komt omdat het aantal dieren in de Nederlandse veehouderij bijna 10 keer zo groot is als het aantal grote zoogdieren wat van nature in Nederland leeft. Dus zeg maar 95% van alle dieren die in Nederland leven is vee.
Koeien dus en kippen.
Ja,
en zo.
Dus koeien, kippen, varkens en zo. Dus echt wilde dieren. Mm-hmm. Dat is, in Nederland is echt nog geen 5%. Weet je, hoe vaak heb jij in je leven een wilde vos gezien?
Nooit.
Of nee, precies. En hoe vaak heb jij een koe gezien?
Heel vaak.
Ja, ik precies, heb dan geeft het allemaal een beetje weer. Nee, maar het is dus echt zo. Dus het levert de landbouw en vooral dus de veeteelt, die levert echt een wezenlijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen.
Ik heb wel een leuke statistiek hier.
Ja.
Een melkkoe produceert per dag net zoveel broeikas als een broeikasgas als een auto die 40 kilometer aflegt.
Ja.
Dus een melkkoe gemiddeld 145 kilo stikstof per jaar.
Ja.
en 135 kilometer.
Het is gewoon jammer dat het zo lekker is.
Ja, ja, dus, ja, dus ja, 40 kilometer per dag. Dus keer 365 dagen per jaar. Dus een koe rijdt ongeveer 14.000 kilometer per jaar in een auto. En dat is het equivalent, zeg maar, van één koe.
En dat is één koe.
Ja, dus als jij, een veehouder bent en je hebt 100 koeien... Ja, dat is eigenlijk Rekenbaar hetzelfde uit. Als dat je 1,4 miljoen kilometer per jaar in je auto rondrijdt. Ja. Ja,
dat is echt heel veel.
Ik ben benieuwd wat... Of
ik kan nog één domme vraag.
Oh ja,
nog een domme vraag.
Nog een domme vraag.
Dit was trouwens geen domme vraag. Oké, geen domme vraag.
Interessante vraag zelfs. En noem eens, kijk je niet dom. Nee.
Nou, deze kun je eigenlijk linken met wat we hadden net over Elon Musk. En Elon Musk zegt dat we juist heel veel kinderen moeten creëren. Omdat we allemaal aan het uitsterven zijn. Wat is jouw punt daarop?
Van of er te weinig mensen zijn of niet, bedoel je?
Ja, en of dat of het misschien beter is voor de klimaat om nu juist minder kinderen te gaan krijgen.
Ik denk dat het niet zo heel zinvol is om... Sorry, ik ga het antwoord eigenlijk ontwijken.
Nee,
ik denk dat het niet zo heel zinvol is om de vraag op deze manier te stellen. Want het krijgen van kinderen is... is gewoon een heel persoonlijke keuze. En is voor heel veel mensen de essentie van het leven. Hè, om het te kunnen doorgeven. Dus je kunt simpelweg het krijgen van kinderen niet ontzeggen aan mensen. Dat is gewoon een levensrecht.
Het is wel een bepaalde evolutie ook gewoon altijd zo geweest. Ja. Alleen het is wel een soort van klimaatbewust als je zou kijken van...
Ja.
Neem geen 6, neem er 3.
Ja, maar dan nog...
Haal je wel een recht
weg. Ik schrijf ook columns voor de NRC. Nou, niemand van jullie luisteraars leest de NRC, maar dat is helemaal verder prima. Maar ik heb nog gezegd in mijn laatste column van... Er is genoeg eten voor iedereen. De wereld kan makkelijk 8 miljard mensen voeden. Als we het maar op een andere manier doen dan hoe we het nu doen. En dat geldt voor zoveel dingen. Dat als je gewoon, als dat het doel is van samenleven wereldwijd. Dan kunnen we iedereen een menswaardig bestaan geven. Kan gewoon. Het is echt niet moeilijk. Alleen het huidige systeem zit dat gewoon in de weg. En daarom vind ik het ook oneerlijk om te zeggen... je zou eigenlijk geen kinderen meer moeten krijgen. Omdat het slecht is voor het milieu. Dat is niet waar. Het systeem waarin we die kinderen laten opgroeien... dat is slecht voor het milieu.
Ja, we zouden het eigenlijk zo moeten organiseren... dat kinderen krijgen niet meer slecht is voor de planeet.
Ja, je groeit wel... Dat systeem maak je wel groter door meer kinderen te krijgen. Waardoor het ook nodig is zoveel grote steden en zo. Wat weer ook slecht voor het milieu is.
Ja, nou ja, wat nu slecht voor het milieu is.
Ja, okay,
dat maar is als je de wereld duurzaam weet in te richten. En dat is niet makkelijk, dat weet ik ook wel. Maar dan kunnen we er wel voor zorgen dat de meeste energie die nodig is. Om die levens van al die kinderen mogelijk te maken. Dat die in ieder geval duurzaam wordt opgewekt. Ik bedoel, laten we niet vergeten dat. Er is zo krankzinnig veel energie. Zonne-energie, wind. De hele atmosfeer is continu in beweging. Windenergie, bodemenergie. We kunnen kernenergie. Daar hebben verschillende meningen een beetje over. Maar er is zoveel energie. Dat is eigenlijk niet het probleem.
Wat houdt mensen dan tegen om die kant op te gaan? Omdat het duurder is?
Nou ja, omdat het anders is dan hoe het nu is. En verandering is altijd moeilijk.
En ik weet bijvoorbeeld met kernenergie is het argument dan dat het heel veel geld kost en ongeveer 10 jaar duurt voordat ze gebouwd zijn bijvoorbeeld. Dus het is ook een soort van korte termijn is het niet efficiënt. Op de lange termijn natuurlijk wel. Maar bijvoorbeeld iets als kernenergie, dat is denk ik wel dat mensen daarom op afhaken van.
Ja, dat zijn de praktische. Weet je, het maakt mij niet. Ik ga niet. Ik ben niet voor of te. Ik ben heel. Hoe zeg je dat? Agnostisch. Dus ik ben heel. Ik sta een beetje aan de zijlijn als het gaat over kernenergie. Daar komt het eigenlijk op neer. Okay. Ik vind daar niet zo heel veel van.
Ja.
Maar het argument wat je wel hoort is... eigenlijk verruil je het ene probleem... wat op de lange termijn voor problemen gaat zorgen... voor een ander probleem dat op de lange termijn voor problemen gaat zorgen.
Nucleair afval dan?
Ja, want dat afval, dat werkt in een samenleving... waar we goede internationale afspraken met elkaar kunnen maken...
Ja.
Maar wat als over 100 jaar de wereld er zo anders uitziet... dat er geen samenleving meer is waarbij we als landen met elkaar samenwerken? Ja, dan gaan we elkaars kernafval als wapen inzetten.
Ja. Daar heb ik nooit
dus het
over nagedacht.
Een soort van, je noemt het governance, zeg maar. Dus hoe regelen we de wereld?
Ja,
ja we kunnen nu soort van met westerse landen met elkaar afspreken van oké, hier in Zeeland of zo, bij Borselen of zo, hier leggen we ons kernafval neer en dan stoppen we diep in de grond en er kan niemand bij. Mm-hmm. En dan spreken we gewoon met elkaar af. Maar wat als over 100 jaar er landen aan de macht zijn die denken, afspraak, rot op met je afspraak. Ja. Dus het is dus de lange termijn waarborging van het veilig opbergen van iets wat in potentie heel gevaarlijk is. Mm-hmm. En je kan gewoon niet voorspellen wat er op de lange termijn gebeurt. En radioactiviteit is duizenden jaren. Ja. Dus je moet dan eigenlijk een briefje tekenen van de komende duizenden jaren zal er op aarde een stabiele samenleving zijn. Mm. Ja, en dat is denk ik. Kijk, er zijn wat jij net noemde, dat zijn eigenlijk soort praktische bezwaren. Het duurt ook 10 jaar, precies, het is best duur. Politiek, en je kan een kerncentrale kan je niet aan- en uitzetten. Dus hij moet het ook de hele tijd doen. Ja. Dus daarmee zit je eigenlijk een beetje zonne- en windenergie, die zit je een beetje tegen te werken, als het ware. Mm-hmm. Dus dat is het ene soort argument. Maar het andere soort argument gaat toch ook echt over de erfenis voor de toekomst.
Dat je dus kernwapens daarvan kan creëren.
Ja,
van het afval.
Ja, je kan.
Ik hoop dat de mensen die daarvoor. dat die de goede filosofie hebben en voor de mensheid zijn. Maar
ik heb zo'n gevoel met als de wapens zo gevaarlijk worden dat wij de mensheid kunnen laten uitsterven, dat dat juist veiligheid brengt. Omdat mensen gaan elkaar dan niet zo snel bombarderen, omdat ze weten dat het ook het einde voor hun is.
Ja, niet zo precies. Snel, maar
een koude oorlog.
Anders was er die koude oorlog, was anders echt gewoon battle naar battle. Ja.
Hey, maar we hebben nu heel lang gepraat over wat ik overal van vind. Hè? Hoe zien jullie eigenlijk? Hè? Jullie zijn onderdeel van een nieuwe generatie. Mm-hmm. Dus jullie zijn meer dan 20 jaar jonger dan ik, verschilt 25 jaar of zo. Dat betekent dat jullie ook 25 jaar langer leven dan ik. Hè? Mm-hmm. Even afkloppen, maar dat hoop ik voor jullie.
Ik ook.
Maar hoe denk jij wel eens na over dat klimaat? Dan is dat nou iets waarvan je denkt, hier maak ik me zorgen over? Of?
Ik zou graag willen zeggen dat ik er heel veel mee bezig ben. Maar ik ben er minder mee bezig dan ik zou moeten. En ik heb
Van wie zou dat moeten dan?
Wat ik zei, ik denk als je kennis hebt dat het met verantwoordelijkheid komt. Dus als je eigenlijk weet dat vlees eten, vliegen. Ik denk wel echt dat het bij jezelf begint. Want we hadden het net even over dat het dus bij een overheid begint. Maar als een overheid dingen verplicht en daar kan je als bevolking nog, heb je nog steeds maar je hebt nooit 100% macht over je bevolking, denk ik. Dus mensen gaan altijd wat dingen verzinnen. Ik denk een bevolking waarin echt iedereen zelf iets wil veranderen, dat wel het sterkste is. Ook al is dat misschien niet realistisch.
Ja.
Maar dat als ik dus echt kijk naar het feit van het begint bij jezelf, dan doe ik niet genoeg. Maar ik zie wel bijvoorbeeld mijn vader, die doet er heel veel aan. En die vertelt me ook heel veel dingen. Die gaat dit ook een hele leuke podcast vinden, denk ik. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om er meer over te leren. En ik zou je graag ook nog een keer willen spreken. En gewoon nog meer podcasts hierover maken. Dus dat is een beetje mijn visie.
Ja.
Mijn visie is denk ik. Ik denk dat ik er. Hoe zeg je dit op een nette manier?
Maar ook op een niet nette manier.
Ik denk omdat ik. Misschien komt het door mijn leeftijd. Maar ik heb nog een beetje het boeit me niet mentaliteit. Mm-hmm. Maar nu omdat jij voor de laatste 1,5 uur best wel veel informatie heb gegeven over wat de consequenties zijn. En ik ben wel altijd een persoon geweest die graag kinderen wilt. Dat ik dan wel een wereld wil creëren voor mijn kind. Waar die wel nog kleinkinderen kan krijgen enzovoort. Dus dan is het ineens wel belangrijk. Alleen voor mij is de motivatie nog. Ook al zei je van 1 koe is 40 kilometer, ga ik nog steeds vanavond een biefstuk eten. Omdat het is nog niet in mijn brein geschakeld dat per se nu al gelijk consequenties heeft, omdat er natuurlijk niet echt een pijnpunt zit op dat moment zelf.
Nee, precies.
Wel denk ik dat het gewoon belangrijk is voor ons om die kennis gewoon te delen, die informatie te delen met mensen die expert zijn daarin. Mm-hmm. Dus ik denk dat voor nu is mijn taak dan om kennis te delen met de wereld door experts uit te nodigen.
Yeah.
En dan hopelijk naar vele gesprekken zal ik uiteindelijk misschien zelf
overtuigd raken
en dingen gaan doen om verandering te brengen.
Ja. Yeah.
Denk jij dat het, want we hadden het net even over dat het, zeg maar, kapitalisme en dat soort ideologieën van de mens eigenlijk dus alleen maar in de weg zitten van de aarde redden. Sherif en ik hebben het best wel veel over mensen als Elon Musk. We hebben best wel, ik wil niet zeggen dat we naar opkijken, maar dat soort mensen vinden we wel heel interessant.
Ja.
Is het überhaupt mogelijk om een om marktvrijheid te hebben, om als mensen te kunnen concurreren met elkaar, toch mooie dingen neerzetten zonder dat klimaat in de weg te zitten. Is daar hoop voor dat we zo'n wereld kunnen creëren?
Ja, dat kan. Maar kijk, elk spel wat je speelt werkt bij de gratie van dat er spelregels zijn. Weet je, een potje voetbal is leuk omdat er een buitenspelregel is. Weet je, als er geen buitenspelregel zou zijn, ja, dan zou je nou altijd een aanvaller in het aangaf, dan wordt het een heel stom spel. Van. Ja. Mm-hmm. Dus weet je, een spelletje, en dat in dit geval is het geld verdienen, succesvol worden. We zitten toch allemaal in dat spelletje, laten we heel eerlijk zijn. Maar dat spelletje moet dan wel gevoerd worden met de goede spelregels.
Ja.
Ja, en die spelregels, daarvan ben ik van overtuigd, die zijn gewoon nu niet op orde.
Iedereen maakt ze voor zichzelf een beetje.
Nou ja, er is zoveel vrijheid. Kijk, vrije markt, weet je, vrije markt, prima. Ik geloof heel erg ook in vrije markt. Maar wel, die spelregels die zijn er juist voor om de schadelijke bijeffecten van het spelletje, mm-hmm, om die te minimaliseren.
Ja.
Dus je moet aan mensen en aan ondernemers en aan bedrijven en zo, je moet een duidelijke lange termijn plan geven van jongens, dit is wat er mag. En dan gaan jullie maar lekker je gang met je concurrentie en, ja, je spelletje en geld verdienen en succesvol worden. Maar wel binnen deze grenzen. We moeten die planeet waarop we leven wel gewoon een beetje koesteren.
Ja, ja, ja. Mm. Dus de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk echt bij de mensen die de wetten maken. En
nou ja, je moet een beetje in het midden. Kijk, als we nou bijvoorbeeld kijken naar het huidige politieke spectrum. Ja, er zijn, weet je, de VVD bijvoorbeeld is gewoon best wel een liberale partij. Dat betekent dat ze in principe uitgaan van de kracht van het individu. Ja, dat is allemaal helemaal prima en aardig. Maar over welk individu hebben we het nou eigenlijk? Hebben we het over de mensen van nu of over de mensen ook van straks?
Mm-hmm.
De VVD, van VVD zelfs nog verder naar rechts, tot GroenLinks, Partij van de Arbeid, nog verder naar links. Ik denk dat uiteindelijk allemaal één gemeenschappelijk doel hebben. En dat is om Nederland een beetje leefbaar te houden voor de, ja, mensen van nu en van later. En ja, daarin moet dat hele politieke spectrum elkaar toch een beetje zien te vinden. En spelregels opstellen waarbinnen dat kan gebeuren.
Ja. Ik heb in dit gesprek heel veel geleerd. Echt heel veel geleerd. Maar in dit soort gesprekken realiseer ik mezelf ook altijd dat ik nog heel veel moet leren. En dan heb ik meteen allemaal ideeën van, oké, ik moet hier een boek over opzoeken en dit soort dingen. Dus heb jij misschien iets van, voor mensen die nu luisteren en zichzelf beter willen inlezen, heb jij bronnen die je aanraadt of bepaalde mensen die je aanraadt om meer te leren over klimaatverandering of, maakt niet uit, een onderwerp wat we hebben.
Nou ja, ik zou zeker die Donut Economy zou ik gewoon eens lezen van Kate Raworth. Wat ook echt een heel zinvol boek is om een beetje te begrijpen hoe de wereld is geworden zoals die nu is. Is van Yuval Noval Harari.
Zelfde auteur van Sapiens.
Ja, je hebt twee boeken. Je hebt Sapiens en je hebt dat andere boek. Schiet me zo gauw even niet te binnen, maar ja, super inspirerend. En leert je een beetje begrijpen, ja, waar we nu staan.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ja.
Duidelijk. Ik wil je bedanken.
Ja.
Ja, jullie ook bedankt. De tijd is echt hoe lang zijn we al niet aan het praten geweest?
We zijn ongeveer anderhalf uur aan het praten. Iets minder, denk ik. Nou, een uur en 20 minuten.
Voelt echt als 20 minuten.
Dat hebben we altijd, ja.
Ja, toch?
Ja. Ik hoop, ja, dat de mensen hebben genoten.
Ja.
Mm-hmm. Ik kijk normaal zeggen, waar kunnen mensen je vinden? Maar dat is gewoon op NOS Journaal, denk ik.
Ja, ja, zeker. Ik ben wel bijvoorbeeld op sociale media ben ik een beetje slechter te vinden. Want, mm-hmm, nou ja, Twitter, X, Elon Musk, daar heb je het weer. Daar ben ik van afgestapt.
Ja?
Door Elon Musk.
Ja, echt. Nou, dat was de druppel gewoon.
Oké.
Okay.
Ja. Dus ik zit nu op Mastodon. maar dat komt dus niet echt van de grond. Ja. Dus,
is dat een alternatief voor X?
Ja. Oké. Okay. Ja, dus ik ben dus nu heel slecht vindbaar voor
LinkedIn?
De meeste mensen. Nee, zit ik ook niet op.
Nou ja, dan de NOS Jeugdjournaal. NOS Journaal bedoel ik.
Ja, Jeugdjournaal ook, hè. Oh. Vrijdagavond.
Vrijdagavond.
Ja, daar schrijf je, of daar presenteer je ook echt.
Ja.
Oké, okay, leuk.
Ja.
Nou, hartstikke bedankt. Ik persoonlijk zeg, we moeten dit nog een keer doen. Want er zijn nog heel veel onderwerpen die nog niet besproken zijn. Maar
dus jullie hadden het ook lekker breed ingestoken.
Inderdaad.
Ja,
inderdaad.
We hebben net we just scratched the surface.
Exact.
Ja,
exact. Is goed.
Dankjewel.
Okay. Ciao.
Hey, dankjewel.